Hallo.
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 Wat ik... ik moet even de introductie doen.
Oké.
Want ik dacht...
Moet ik dan van die ouderwetse muziek doen?
Nee, dat hoeft niet. Want die horen mensen nu al waarschijnlijk.
Ik dacht dat je de intro altijd in private deed.
Maar daar heb ik een, theorie over. Ik hoorde laatst van iemand die zei... Je doet het gedragen. Je moet het meer...
Te Ita.
Je haat Ita, toch? Dus dan moet je niet gedragen doen. En toen zei... Het was Janneke Remmers.
Ja.
Die zei dat. Die zei,
eigenlijk moet je het doen alsof je het tegen iemand hebt.
Of het Mark-Marie Huibrecht.
Dus toen dacht ik, oké. Dus, dat dacht ik, dan doe ik het nu.
Ja, oké. Okay. Maar het voordeel van achteraf is dat je wel alvast...
Weet wat.
Oh, je bent al helemaal klaar.
Oké, maar dan... Nee, dat is waar. Maar dan
maar
moet
doe
ik...
er nu één en dan later misschien nog één.
Of iets
nee, maar ik dacht, ik moet wel jullie dan ook uitleggen waarom jullie hier zitten.
Dat
toch?
Waar.
Daarom ja. eigenlijk. Ik ja. dacht namelijk...
Ik voor de monies.
Van de bitcoin money.
Ik voor de bitcoin money.
Ik dacht dat... Kijk, ik heb nu... hiervoor had ik Micha Wertheim, Daniel Arends en Philip Huff. Nou, dat zijn allemaal hele zware intellectuele mensen. En toen dacht ik, ik wil wat meer lucht in mijn podcast. Wat is te vreselijk? Ja, dat jullie dat...
Nee. Dus als je denkt, wat is er tegenover? Zal het nee, intellectueel dat ik dan gebeld niet, ik dacht.
Nee, ik dacht... Als ik zou weten
wat het woord intellectueel betekent, dan zou het woedend zijn nu.
Ik dacht, ik wil wat meer lucht in mijn podcast. Wie is de grappigste man die ik ken en wie is de grappigste vrouw die ik ken?
Ja, en die kon dat, er niet.
Daniel had ik al gesproken. Ja. En Janneke de Bijl ook. Dus nu zitten jullie hier. Dat dacht ik.
Oh.
Toch? Dat is toch lief?
Ja.
Soort van lief.
Maar ook niet.
Ja. Dankjewel.
Nu voelt het dan weer een beetje lullig naar Daniel en Micha toe. Dat wij dan dus het tegenovergestelde zijn. En dan de grappigste.
Nee, want
die luisteren niet.
Nee.
Denk je echt dat die... Oh, Daniel Aas heeft ook geen...
Die zijn boeken
Alex
aan het
pijn.
Lezen.
Nou, laat ik hier tijd voor gaan nemen.
Laat ik een boek lezen, inderdaad.
Ja. Ja.
De nieuwe Tolstoy moet ik nog uit. Ja. Nee, het zegt niks over hun, natuurlijk. Of over jullie. Het zegt meer over
waar jij
mij.
Zin in hebt.
Waar ik zin in heb. Ik dacht gewoon, het leek me ook leuk om met meerdere mensen te kletsen.
Ja.
Dus het is niet zo dat ik jullie ga interviewen. Maar ik dacht... kunnen we gewoon gezellig kletsen.
Leuk.
Ik
zie dat Alex nu heel zenuwachtig wordt.
Dus. Wat kut.
Nou, tot zover.
Nee. Dus ik dacht... maar dat is raar, want nu lijkt het alsof... Nu ben ik een soort de baas, maar dat is dus niet zo.
Nee.
Maar
welkom bij Pep Talk.
Fijn dat je luistert. Podcast Pep Talk met Pepijn Schoon. Hebben jullie... Hoe is het? Laten we daarmee beginnen. Alex, hoe is het?
Nou, dat komt tegenwoordig altijd een beetje met een hiaat. Maar goed. Het gaat,
Waarom komt het met een hiaat?
Nou, ja, ik weet niet. Ken jij corona?
Dat biertje.
Ik weet niet of
dat biertje.
Weet je of jij het nieuws hebt gevolgd?
Ja.
Nee, het gaat eigenlijk goed. Naar omstandigheden gaat het allemaal goed. Best wel druk geweest. Ondanks dat de theaters en zo natuurlijk niet echt open waren. En dat allemaal een beetje ingewikkeld is. Wel veel... grappig, je meteen in werk gaat, hè? Als je vraagt hoe het gaat.
Ja.
Je kan altijd meteen werkdingen opsommen.
Hoe is het met je persoonlijk? Heel kut. Maar het is wel zo dat jij heel hard werkt. Dus ben je je werk?
Ik doe wel, ja. Ik probeer het niet te zijn, maar ik denk het wel. Ik denk wel dat ik me toch wel, hoe het daarmee gaat, dat ik me daar wel veel mee vereenzelvig.
Oh ja.
Jullie?
Ja, ook wel. Ik merk ook dat ik meteen een beetje kwaad ben als mensen qua werk in deze tijd zeggen, ik ben zo druk. Ja. Dan denk ik meteen een beetje, hoezo dan? Theaters zijn dicht, what the fuck? Hoezo ben
jij
En jij hebt een baby.
Ik heb een baby, ja, maar ja. Ja. Ja.
Die verwaarloos je ook een beetje, hè, geloof ik.
Maar heb je dat ook? Heb je als iemand vraagt, hoe gaat het dat je meteen aan werk... Want als je een baby hebt, kan ik me voorstellen dat je dan denkt, hoe gaat het met mijn kind?
Het hangt ook een beetje vanaf wie het vraagt. Als mijn moeder het vraagt. Nou ja, nee, sterker nog, dan ben ik ook wel geneigd om over werk te gaan praten. Ja, ik ben ook wel geneigd om meteen naar werk te gaan, ja.
Is dat iets van ons vak of is dat iets van deze tijd?
Ja, ik denk dat veel mensen dat wel hebben, dat je toch ook snel. Maar ik denk wel dat ons type vak wel, omdat wie je bent zo samenhangt met wat je daar doet. Ik denk dat je wel snel hebt dat gewoon door elkaar gaat lopen.
Hoe gaat het met jou, Pepijn?
Ja. Goed. Nou, ik doe dat dus, probeer dat nooit zo min mogelijk te doen.
Over werk.
Ja, want ik heb best wel vaak gehad dat het dan werk heel goed ging en met mijzelf heel slecht.
Ja, ja, ja.
En dan...
Daar praat je ook graag over. Nee, maar daar heb ik nou nog nooit van je gehoord.
Dus toen kwam ik erachter. Oh, wacht even. En ik heb heel lang gedacht, daar praat ik ook graag over, dat als het goed gaat met je werk, dat je dan ook gelukkig bent. En dat is niet
nee,
zo.
Nee, precies.
Dus ik weet wel dat die twee... Ik weet, jullie niet, maar ik weet dat die twee dingen heel erg gescheiden zijn. Ja. Dus als iemand aan mij vraagt hoe gaat het, dan denk ik eerst altijd hoe voel ik me. Maar het is wel zo dat werk is één van de dingen.
Ja.
Ja.
Dus als je zegt hoe gaat het goed, dan kan het zijn dat werk niet goed gaat, maar de rest wel. Dus het is, toch, je hebt toch vier pijlers, toch?
Ik heb maar één pijler. Maar die, ik heb sowieso...
In je broekje.
Jezus. We hebben een titel. Ik denk dat ik heb sowieso dat ik reageer vrij secundair. Ik weet pas vaak later hoe ik me heb gevoeld.
Oh ja?
Dus ik vind het soms heel moeilijk om in het moment te benoemen. Oh, nu ben ik zo.
Ja.
En werk kan ik makkelijker omschrijven, want dat is gewoon. Nou, dit gaat zo.
Want het is meetbaar.
Het is meetbaarder, ja.
Oh ja.
En anders gaat het ook heel snel. Ik voel me soms een beetje onheimisch.
Ja.
Ik dacht, gooi even een ingewikkelde term erin om toch te compenseren.
Daniel veert
de domme clowntjes aflevering.
Okay. Nou, dan hebben we dat behandeld. Volgende punt.
Nee, maar je hebt helemaal niet gezegd hoe het met je gaat. Je hebt alleen een
beschouwing. Goed, heel goed. Op alle vlakken wel. Dus persoonlijk heel goed. En qua werk, ja, heel goed.
Wat fijn, ook liefde.
Nee.
Dat niet.
Straight for the jugular.
Nou, ik had ook nagedacht. Ik had ook gevraagd: hebben jullie een leuke anekdote? Over afgelopen tijd. Daar heb ik wel een leuke anekdote op, maar dan komen we er later misschien op.
Ik heb niet over een anekdote nagedacht.
Niet?
Nee, ik zeg het maar meteen.
Oh.
Misschien kan ik over net vertellen.
Wat dan? Nou, vertel.
Nou ja, nee, het is niet een leuke anekdote, maar het is gewoon gek toeval dat ik dus bij de kapper kwam vanochtend. Ja. En toen kwam ik binnen en toen zat Jentel er al.
Jouw evenbeeld.
Ja,
jouw...
mijn duopartner waarmee ik een jaar geleden tegelijkertijd een baby kreeg.
Maar zijn er zeg mensen die dit nog geloven, denk je?
Nou ja, ik niet. Maar nee, ja, maar dat zijn dingen.
Ja.
Maar dus heb ik ook niet een langer verhaal over. Misschien is het ook leuk om te vertellen dat ik laatst ook zoiets had. Toen was ik bij de masseur.
Lag Jentel naast je?
Ja.
Nee, hetzelfde verhaal.
Nee, ik was bij de masseur helemaal zo lekker ontspannen. Het was ook al een beetje zo in de coronatijd. Dus het was eigenlijk al een beetje zo dat je denkt, oh, eigenlijk weer aangeraakt. Lekker. En toen was ik helemaal ontspannen. En toen kwam ik naar buiten. En toen keek ik recht in het gezicht van Yannick van der Velde.
De vriend van Jentel. Ja.
En toen moesten we allebei zo ook... Want het is ook zo'n ruimte waar je zo... Iedereen zo lekker. Ga maar lekker je schoentjes uitdoen. En wij moesten allebei denk ik een half uur lang zo onbeduidelijk hard lachen om hoe we eruit zagen allebei. Zodat we allebei zo helemaal chill, helemaal in ons privé waren. En dat je dan iemand aankijkt.
Maar is het zo dat...
Zij jou stalken? Als stelletje? Want het begint een beetje enge vorm aan te
Het is zo eng. Ja. Denk je dat jij en Jentel ook hetzelfde... Want het is niet... Ja, het is toeval.
Ja.
Maar het is ook wel heel toevallig.
Ja, hè? En dezelfde,
dezelfde moment zwanger.
Ja.
Hetzelfde moment...
Bevallen.
2 dagen na elkaar. Ja, toch? Twee dagen na elkaar. 1 dag na elkaar.
Nee, 2,5 uur na elkaar. We hebben tegelijkertijd liggen...
2,5 uur na elkaar.
Ja,
hebben jullie ook daarvoor tegelijkertijd? Hebben jullie dat uitgerekend?
Je bedoelt de seks.
Ja, de seks.
Nee,
seks
we hebben daar niks over gezegd.
Dat is ook tegelijk.
Ja.
Ben je nu aan neuken? Ja, ik ben ook aan neuken. Nou. Ja.
Nee, dat was echt...
Het is raak!
Dat niet, maar dat kan ook helemaal niet. Ik weet niet, mensen weten dat misschien niet. Maar het is echt niet zo dat je zegt, ik wil nu zwanger zijn. En dat je dan zo de volgende dag gaat neuken en dan ben je zwanger.
Oh nee, is dat niet zo?
Nee,
dat denk ik altijd.
Nee, dat moet wel op een bepaald als je vruchtbaar bent. En dan bij ons is het snel gaan, maar dat kan ook 2 jaar duren. Of voordat het een keertje lukt. Dus nee, als je dat wil plannen, dan krijg je...
Maar jullie hadden wel met elkaar afgesproken, wij willen allebei nu een...
Nee, we hadden niks afgesproken. Echt niet. We hadden gewoon echt... Echt niet. Nee, maar nee, we zaten wel denk ik op een punt in onze carrière... Dat je dacht van, nou, als dan is nu wel een handig moment qua voorstellingen of zo.
Ja, maar dat, ik denk dat ook bijvoorbeeld ook met zo'n kapper situatie. Het is, ja. Die zitten we ergens op een vergelijkbaar ritme.
Ja.
Dus de gaten zijn ook hetzelfde.
Ja,
van het,
precies.
Nou ja, dat zijn de momenten die je pakt.
Ja.
En het is ook een confirmation bias, noem je dat in de wetenschap?
Ja.
Dank jullie wel. Dat je, dus elke keer als het bevestigd wordt, dan zeg je ja, zie je wel. Ja. Maar als het niet gebeurt, dan zie je het ook niet.
Ik had een relatie over met iemand die zei namelijk dat... ik had het over de dood van mijn vader, wederom.
Super.
En toen zei ik, oh, hij ging dood.
Het leek bijna leuk als er één podcast niet...
Sorry, dat zijn mijn referenties. De dood en depressie. Maar, en toen zei ik van, iemand vroeg, wanneer overleed hij? Toen zei ik, ja, dat was volgens mij net toen mijn moeder even naar de wc ging. En toen zei iemand, ja, mensen gaan altijd dood als niemand kijkt, zeg maar, toch? Dat is toch zo'n verhaal van, ze knijpen er altijd tussenuit. En dan het verhaal is dan dood ga je alleen en je wil het de mensen niet aandoen dat ze dat zien. Maar toen dacht ik inderdaad, ja, maar dat is waarschijnlijk omdat het heel erg opvalt iedere keer. Ja. Dat is een confirmation bias.
Ja, precies. Ja, eigenlijk
Dat was mijn anekdote.
Misschien heeft het wel te maken met dat je een beetje soort van rustig wordt of zo. Als iemand erbij zit, dat je heel erg nog je best aan het doen bent.
Ja, maar hij had dormicum. Hij was platgespoten.
Ja,
dan kan niet dat,
hij
dat
kan
iemand.
Nee.
Dat kan echt.
Zou ik heb ook dormicum op.
Je moet toch die corona door in de
tanden.
Is dat gevaarlijk?
Hoe zou jij het vinden als jij uiteindelijk op jouw sterfbed ligt en dat je dan naar links draait en dan die jentel daar
tegelijkertijd.
Godverdomme.
Nou, dat
dit
zou
ene
ik
moment.
Super vinden. Nee, dat zou ik echt tof vinden hoor. Ja. Ik denk namelijk wel dat Jentel langer leeft dan ik op de manier. Ik vind haar gewoon frisser en gezonder. En de familie, haar opa's en oma's leven ook nog en zo. Die zijn allemaal heel helder.
Maar gaan jullie daar dan ook een PR-stunt van maken?
Ja. Persberichtje eruit.
Persberichtje eruit. Ja, nee, ja, nee.
Oh. Nou, nu heeft de dood toch een beetje...
Jij deelt veel van je kind op social media en zo, toch?
Ja.
Sorry, nee.
Af en toe, ja.
Is dat een ding? Is dat, vond je dat...
Het is wel iets waar je heel erg over na
gaat
denken.
Dat was
grappige is, het is bij mij een jentel andersom gegaan. Dat ik van tevoren heel erg zei met mijn vriend van... Nee, ik ga nooit zijn gezicht op... maar ja, dan en ik al die mensen met baby's die alleen maar babydingen deden. Maar dan krijg je een kind. En dan ik denk echt, hij is zo knap. En
dit moeten mensen zien.
Mensen moeten dit zien. Ik doe echt mensen een plezier door dit te laten zien. Ja. Ik weet dat het crazy is, maar toch wil ik het af en toe heel graag. Ook hele periodes niet, maar soms voel ik gewoon een hele sterke behoefte om dat te doen. En bij Jent was het andersom. Die begon met bam, 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 allemaal foto's. En toen zei Yannick volgens mij op een gegeven moment van nou...
Oh ja.
Dus ook nog iets voor onszelf houden. Dus zij heeft juist een beetje een andersom beweging. Zij doet
Ja, maar ik kan ook voorstellen dat je, als ze heel klein zijn, dat het ook misschien... minder uitmaakt dan als ze op echt een...
Dat denk ik ook nog, ja. Ik
een persoonlijkheidje
denk ook
beginnen te vormen
precies,
en een kindje...
Ik wil niet dat als hij zo meteen op de basisschool zit... dat hij dan, je moeder deelde dit of zo. Dat zou ik heel vervelend vinden. Maar daar zijn we nog zo ver vandaan.
Nee, ja, kijk, en je weet natuurlijk niet hoe de
En ik heb ook nou niet echt 100.000 volgers, hè. Het is ook maar gewoon een beetje een soort klein kringetje van babyfetischisten.
Heb je wel eens mensen ook die vragen? Want net vroeg ik, mag ik een foto? Want ik vond het dan leuk om een filmpje of foto te zien.
Ja.
Dat komt niet zoveel voor, toch? Dat mensen dat, of wel? Zijn er mensen die zeggen...
Ja, maar ik ben dan ook een beetje wantrouw. Ik denk dan ook, oh ja, dat vraagt hij omdat hij denkt dat ik
nee,
leuk
nee, nee.
vind. Maar ik neem het vol. Ik denk meteen,
ja, nou, of.
Ik wantrouw het wel, maar ik denk meteen, oh lekker, daar gaan we. En dan laat ik niet één filmpje zien, maar meerdere.
Dat lijkt me namelijk zo moeilijk als je een kindje hebt. Wil je dat iedereen dat ziet?
Ja.
Ja, ik vind het echt leuk om mensen hun kindje, zeker bij vrienden.
Ja.
Alleen, er zijn natuurlijk ook al heel veel vrienden van mij die zeggen... ja, daar komen mensen met babyfoto's aan, I don't care.
Ja, precies.
Maar dat inderdaad, daarom ben je waarschijnlijk dus ook wantrouwend. Omdat je denkt, hé, maar...
Ja, een beetje. Maar het maakt me ook allemaal niet zo heel veel uit. Omdat ik het zelf gewoon leuk vind om te laten zien. En ik denk ook met social media. Ik denk wel als ik 3 foto's achter elkaar hebben die over moederschap en baby's gaan, dan denk ik wel, oh, ik moet ook weer eens iets met werk doen.
Ja,
ik
inderdaad.
Moet wel weer eens. Dat is het. En ook wel met Jenton de Boer hebben we ook wel besloten om dat niet te doen. Omdat we op een gegeven moment eigenlijk, nu ik er weer zo over zit te praten, denk ik wel, oh ja, we hadden eigenlijk een beetje met elkaar afgesproken dat we niet... Op een gegeven moment zei de oma van Jentel, zei zelfs tegen Jentel iets van... Hoe moet
Kappers
je daar niet mee
foto's.
Oppassen?
Oh,
ja, volgens
echt?
Mij was het niet, waren we niet een vraag bij de slimste mens. Of er was ergens waren we een soort vraag. En toen was het wel cabaretduo kreeg 2B. En toen ging het... Of het ging over ons. Oh, dat zijn die van die baby's, toch? En toen dachten we...
Dan
oh ja,
Jesus, ding, ja.
Ja. Ja, we hebben het echt wel lelijk uitgebouwd. Nu is het op. Nu moeten we echt stoppen. Nu moeten we weer gewaardeerd
de
worden.
De PR-stunt is nu voorbij.
Onze liedjes, ja,
dus je kunt straks niet meer overdoepen. Tenzij je allebei tweelingen gaat krijgen.
Ja. Of tegelijkertijd doodgaat.
Ja.
Maar ja, daar kun je zo weinig van genieten.
Ja.
Ik merk als ik veel babyfoto's post, dat mensen ook toch beginnen te vragen van hoe kom je daaraan? En waarom?
Er zijn nog steeds andere.
Er zijn geen kleertjes aan.
Ja, veel vragen. Ja. Veel vragen. En veel verontrusting.
Hoe zit het met jullie kindermens?
Ik ben nu bezig om vruchtbaar te worden.
Oh,
okay.
Ik ben echt?
Ja.
Wat,
dat moet met hormonen en zo. Okay. Dus ik moet nu 3 keer in de week injecties. En dan binnenkort moet ik naar het kamertje in het ziekenhuis.
Yes.
Maar
jij bent aan het transitioneren.
Ja, ja, ik ben er klaar.
Heb je al een baarmoeder?
Daar gaan we dus achter komen in het kamertje. Nee, dus dan moet ik in het kamertje. Maar het is nog niet. Het is een vraag of het doet. Of het doet.
Ah, ja.
Dus,
oh,
dus,
ja.
Dus dan moet ik naar het kamertje en dan wordt het gekeken of er. Of het werkend is.
En moet jouw luisteraars weten dit en snappen dit?
Nee.
Nee. Dat...
Ik wist dit niet.
Jawel, want ik sluit heel vaak mijn podcast af met...
Pas ik goed ben onvruchtbaar. Nee. Tot volgende week.
Nee, ik sluit heel vaak mijn podcast af met... dat. Oh, ja, ik heb het ooit verteld in de podcast. En toen sloot ik af met... Pas goed op jezelf en je testikels. Want ik
en
weet...
Toen had je het gevoel dat je al genoeg had gezegd.
Nee, omdat ik het daarvoor had verteld. En nu sluit ik de podcast vaak af met... Pas goed op jezelf, je baarmoeder en je testikels. Alleen inmiddels zijn er... Maar het,
oh, bijna ja, dus niemand luistert moet ik voor de eind...
Bij de bitcoins haken mensen af. Nee, ik heb een syndroom waardoor mijn lichaam maakt geen mannelijk geslachtshormoon aan. Dus geen testosteron. Maar in de hele cyclus van testosteron zit ook vruchtbaarheid. En dus als ik kinderen wil, moet ik injecties en andere hormonen. Ja. Dus ik moest wel nadenken over... Want toen ik 18 was, kreeg ik te horen... Je gaat waarschijnlijk geen kinderen kunnen krijgen. Dat vond ik heel erg. Toen kwam ik daarna bij een andere arts en die zei... Jawel, de kans is wel aanwezig. Dat, want de mensen met jouw syndroom, daar is van bekend dat ze kinderen hebben gekregen. Zonder die kuur. Maar ja, dat is waarschijnlijk buitenechtelijk dan. Want je bent gewoon onvruchtbaar als je het syndroom van Kalman hebt.
Yeah.
Dus in de wereldliteratuur zijn wel mensen met Kalman bekend... die kinderen hebben gekregen zonder extra hormonen. Maar dat weten ze, dat kan niet. Dus dat zijn dan waarschijnlijk kinderen van anderen...
Oh,
dus dat is dan buitenechtelijk.
Oh.
En er zijn ook mensen die die hormonen wel hebben gekregen. Die gewoon, ik heb ook wel eens mensen gesproken met Kalman... die dan met die kuur kinderen hebben gekregen.
Yeah.
Waarom vertelde ik dit? Oh ja, maar ik moest erover nadenken... omdat ik heb nu geen relatie.
Yeah.
Maar je moet dat op een gegeven moment wel... dat zaakje moet wel op gang komen.
Ja,
dus daarom, dus dan wordt het waarschijnlijk ingevroren.
Ja, oh
dus als
ja,
het
precies.
Het doet, dan moet ik heel veel produceren en dan wordt het ingevroren.
En hoe ga je dan produceren? Hoe doe jij dat dan?
Waar denk je dan aan? Ga je dat ook live op de podcast dan?
Liedjes van Jente van de Boer zet ik dan aan.
Maar wauw, bijzonder. En dus, maar merk je ook dan, wordt je gedrag anders ook van die hormonen en zo?
Nu wordt het heel technisch. Okay. Maar wat het is je hersenen bij een man maken je hersenen hormonen aan. Ja. Die hormonen zorgen ervoor dat je testikels testosteron aanmaken. Het mannelijke geslachtshormoon, waar jij alles van weet.
Ik zit nu super mannelijk.
Ja. En zaad.
Ja.
Of spermatozide.
Ja.
En als je wat ik heb, zorgt ervoor dat in je hersenen wordt dat hormoon niet aangemaakt. Waardoor je dus en geen spermatozide aanmaakt en geen testosteron.
Ja.
Als je dat hebt, krijg je van buiten testosteron. Dus dan word je mannelijk.
Ja.
Zoals ik ben.
Ja.
Baard in de keel. Ja. Baard in de keel en zo. Maar als je dan kinderen wil, dan moet je dus dat hormoon wat in je hersenen gemaakt wordt krijgen. En dat hormoon krijg ik nu. Dus ik merk niks aan mijn testosteron en zo. Dat is allemaal prima.
Okay.
Wat wel zo was, is dat op een gegeven moment moest ik dus die toen kreeg ik nog die testosteron van buiten. Toen kreeg ik dat andere hormoon, waardoor mijn testikels ook testosteron aan gingen maken. En dan kreeg je een overlap, waardoor ik een hele hoge testosteronspiegel had.
Ja.
En toen belde de arts ook op en toen zei ze, je moet nu stoppen met testosteron, want het is echt te hoog.
Echt?
En toen was ik agressiever. Ik weet nog dat ik in die weken, het waren 2 weken of zo, dat
veel
ik toen
mensen
een keer
doodgestoken.
Ja,
dan normaal.
Ja, meer dan normaal. Nee, maar toen heb ik wel, weet ik nog dat ik mijn technicus heel erg uit heb gescholden een keer.
Maar weet dat verhaal. Ja.
Ja, en dat was in die tijd. Toen was ik echt bozer.
Maar dat is een interessante, misschien van het. Dit is niet leuk om agressief te zijn of had je? Is dat eigenlijk wie jij Is dat meer wie jij bent?
Of ja, maar dat, ik weet jezelf? Dus niet wat, ja. Ik weet niet wat mijn hormoonspiegel zou zijn als ik dit niet had gehad. Ja. Want een man heeft allemaal andere hormoonspiegels. Maar wat ik wel weet is dat als nu zo in de discussie nu, want mijn internist die zei dat ook laatst, toen zei ik, oh, dan word ik heel mannelijk. Toen zei ze, nou, dat mag ik eigenlijk niet zeggen nu in deze tijd. Oh, ja. Maar het is wel, wat ik gemerkt heb, is dat als testosteron doet echt wel wat. Ja, weet je. Ja. Dus als nu wordt gezegd, oh, mannen en vrouwen zijn precies hetzelfde. Het zorgt echt wel, ik voelde me ook stoerder. En ik dacht
ja,
ook,
precies.
En hebben vrouwen überhaupt geen testosteron?
Ja, een beetje volgens mij.
En zijn er ook vrouwen die wat veel hebben?
Ja, ja.
Noem eens namen.
Ja, ik denk dat jij wel een hoog testosterongehalte hebt.
Dat ik meer dan Jentel heb?
Zeker.
Denk je?
Ja. Maar omdat je gewoon... Nee, dat weet ik trouwens niet. Dit is weer een aanname die...
Ik denk dat wij precies...
dat is wel een persbericht waard ook.
Dat is een persbericht waard.
Jentel, meer blijken.
Exact. Ja.
Maar er zijn nu heel veel discussies over wat testosteron doet. En of dat, maar ik merk wel dat het zorgt wel voor je wat... Je hoort ook vaak dat als mensen in transitie gaan, dus van vrouw naar man, dat een van de dingen is, en ze krijgen testosteron, dat ze dan niet meer moeilijker kunnen huilen.
Oh. Ja.
Ik merkte ook in die tijd dat ik voor het eerst eindelijk minder huilde.
Oh.
Dat is het ook wat, dus ja. Dat.
Ja, ja.
Huil jij veel, Alex?
Nee, ik huil heel weinig.
Omdat je zo mannelijk bent.
Nou ja, nee, dat is ook niet per se, dat is het weirde. Dus ja, nee, ik denk er vaak over na. Omdat ik weet ook niet, wat is de normale hoeveelheid om te huilen? Ja. Ik kan sowieso niet echt huilend bij zijn van anderen. Dus de momenten dat het gebeurt, die spaarzaam zijn, is echt zo...
Bel je meteen iedereen op.
Dan bel je direct.
Kijk, kan het wel?
Vaak een Zoom-sessie. Dus ja, nee, dat is niet heel, heel vaak. En soms denk ik, zou ik misschien wel meer met het doen. Dus het heeft ook namelijk volgens mij met je ruimte innemen en durven te maken... Ja. Of zo. En gewoon laten zien, ja, dit is gewoon aan de hand nu. En ik ben toch wel heel erg van het pleasen en alles moet gezellig zijn. En,
Jij zou er meteen jouw afweermechanisme is natuurlijk humor. Dus je zou er meteen een grap over gaan maken.
Ja, ik denk het wel, ja. Ja, ik ben er wel al beter in dan ik daar vroeger in was. Vroeger kon je überhaupt niet een serieus gesprek met mij voeren.
Nee, omdat je alleen maar grappen aan het maken was.
Ja, ja, dan wordt het. Ik denk dat ik vroeger dacht heel erg dat de enige manier is dat ik mee kon tellen.
En nu gaat hij huilen.
En nu ga ik lachen in plaats van huilen.
Ja,
dus ik heb dat nu wel met. Ik kan wel als ik meer ontroerd raken nu, merk ik. Nu,
ja.
En ik merk dat ik bijvoorbeeld, ik kan wel huilen, maar via anderen.
Hoe bedoel je?
Nou, ik heb dan wel eens bijvoorbeeld periodes dat het wat minder ging of zo, dat ik dat even zwaar had, weet ik veel. En dan ging ik bijvoorbeeld pas als ik mijn moeder aan de telefoon had. Dan zie ik mezelf via haar en dan pas kan ik het voelen. Ja. Of zo.
Oh ja.
Maar
dus,
heel,
dus via haar kwam je wel bij je gevoel?
Ja.
Oh ja. Ja.
Maar,
ziek.
Maar laten we teruggaan op jouw sperma.
Nee. Ja,
nee, dus, maar ik denk er wel eens over na. Van wat, ik heb geen idee hoeveel mensen... Sommige mensen huilen heel veel. Ik noem geen namen, maar... Hè?
Nee, nu niet meer.
Eindelijk.
Helemaal
je hebt mensen die gewoon echt wel wekelijks huilen, volgens mij.
Ja.
Of maandelijks. Maar ik denk dat ik echt zo halfjaarlijks.
Oh ja?
Ja?
En dan is het zo... Of een traantje?
Nee, dat is ook relatief kort. Relatief kort.
En, doe eens voor.
Oké, nou ja. Dus nee, ik heb zo de... er is mijn vriendin werd gezegd dat wel vond dat ik een mooie huil had.
Oh ja?
Oh.
Omdat je, het is meer zo dat je een beetje aan het wegbijten bent. Maar dan zie je wel.
Ja, ja, ja. Ja, ja.
Maar ik kan ook namelijk mezelf... Ik relativeer heel veel. En dat is soms een kracht, maar soms ook een soort Achilleshiel. Dus ik kan ook als het gebeurt, dan zie ik mezelf ook... Oh, kijk hem eens huilen hoor.
Oh ja.
Meteen...
Ja, lieve mensen, en dan is het nu even tijd voor het pauzenummer. En dat pauzenummer heb ik zeker niet in laten spreken door Christine of Alex. Dat doe ik gewoon lekker helemaal zelf. En tijdens dat pauzenummer wil ik jullie bij deze dus even wijzen op het feit dat je kan abonneren op deze podcast. Je kan sterren geven, je kan recensies schrijven. Je kan naar www.vriendvandeshow.nl/peptalk. En op die site kan je vriend van de show worden. En dat doe je door monies te droppen, zodat ik deze podcast kan blijven maken. Je kan ook de show notes van deze aflevering
daar lezen. Dus als je denkt, hey, dit snap ik niet, of dit is een soort inside ding. Wie is Janneke Remmers überhaupt en waarom praat ze zoals Mark-Marie Huibrechts? Dat kan je allemaal op die site lezen, want dat zet ik, ja, dat typ ik dan neer. En dan weet je, oh, Janneke Remmers, dat is die en die en die. Dus dat kan je doen. En ik wilde jullie ook nog even wijzen op het feit dat vanaf 15 december gooi ik iedere week een filmpje online van het internetprogrammaatje Praten met Pepijn. En dat is een interviewprogramma. En daar heb ik de laatste weken heel hard aan gewerkt. Met heel veel liefde en onder leiding van Wart Kamps. Die heeft het geregisseerd. En de gasten in dat interviewprogramma zijn onder andere Roen Funk, Shaheen El Hams, André Dongelmans, Jennifer Hofman en Arjen Lubach. En die filmpjes komen online op YouTube, mijn YouTube-kanaal, op Instagram en op Facebook. En die kunnen jullie allemaal lekker gaan bekijken. En ik wil jullie ook nog even iets vertellen over de sponsor van deze podcast. Namelijk Robert van het bedrijf Bit My Money. En hij helpt mij financieel met het maken van deze podcast. En in ruil daarvoor vertel ik af en toe iets over bitcoins aan jullie. Want Robert zit in de bitcoin biz. En ik heb jullie al eerder verteld dat bitcoin eigenlijk digitaal geld van de toekomst is. En nou kan je je afvragen, wat is geld eigenlijk precies? En Robert heeft het me een beetje uitgelegd. En hij vertelde dat voordat iets geschikt is als geld, moet het aan drie eigenschappen voldoen. Ten eerste moet het waardevast zijn. En dat betekent dat als je iets kan kopen van het geld en je zet het geld weg, dan moet het zo zijn dat een jaar later dat je hetzelfde ervoor kan kopen of iets meer. Dus het moet wel een bepaalde waarde hebben. Je moet het uit kunnen wisselen. Dus je moet het aan iemand kunnen geven en die andere moet het ook accepteren. En het moet een rekeneenheid worden. Dus je moet erin kunnen rekenen, je moet erin kunnen denken en je moet weten wat de waarde is. En geld ontstaat ook in die volgorde. Dus eerst is het waardevast, dan moet het uitwisselbaar zijn. En daarna moet je eraan gewend worden om erin te kunnen rekenen. En kijk bijvoorbeeld maar naar de euro die in 2000 werd ingevoerd. Die was waardevast. Je kon het uitwisselen, maar we rekenden er nog niet echt mee. Tenminste, ik deed het niet. Ik rekende toch altijd alles weer terug naar guldens. Dus was het nog niet echt een rekeneenheid. En dan kan je je ook afvragen in welk stadium zit Bitcoin nu? Nou, eigenlijk is Bitcoin zich nu aan het bewijzen dat het waardevast is. En de waarde schommelt nog wat, maar er zijn maar een paar weken in de geschiedenis van bitcoins geweest dat de koers hoger was dan nu. En wil je de stijging van die waarde zien, dan kan je even kijken op bitmymoney.com/peptalk. En daar kan je je ook nog meer verdiepen in de bitcoin biz. En dan gaan we nu door met het gesprek dat ik had met Alex Ploeg en weet ze ook weer? Christine de Boer. Christine, dat weet ik veel. Boeien. En we gaan van mannen die huilen en vrouwen die trots zijn op hun baby naar de vraag of het in deze heftige tijd nog wel makkelijk is om een beetje grappig te zijn. Oh ja, waar ik het nog wel even over wilde hebben.
Ja?
Is, oh ja.
Je door je vader.
Depressie, sperma en de door je vader.
Die bullet points. Ja. Om de drie bullet points staat dat er weer.
Dat hier hangt.
Waar ik het wel over wilde hebben was nog, maar ik weet niet of jullie daar ideeën over hebben, is dat ik dacht, ik wil wat lucht in mijn podcast, want ik vind het heel veel dingen zijn zo zwaar. Nu, ja. In deze tijd.
Ja.
Toen dacht ik, misschien kunnen we het hebben over
ons gewicht.
Corona-kilootjes. Vinden jullie het nu met veel activisme en veel maatschappelijke kritiek? Ten eerste, is het nu een zwaardere tijd? Is het moeilijker om grappen over te maken? En is het ook niet zo dat er steeds minder ironie komt en heel veel activisme humor moeilijker maakt?
Ja.
Zoveel vragen.
Het is flink. Ja.
Ik kan hier
iets niks over zeggen.
Ja,
niet te intellectueel.
In 1954 had je. kijk, het is een zware tijd. Het is gewoon voor iedereen een zware tijd. Er is veel aan de hand. Ik heb ook het gevoel dat veel. Ergens waar. Door een meer maatschappelijk niveau. Waar corona misschien goed voor is geweest, is doordat die spanningen voor iedereen is het leven zwaarder geworden. En daardoor zijn bepaalde maatschappelijke dingen ook hard, bijvoorbeeld Black Lives Matter of zo, ja. Of een feministische golf die aan de hand is nu. Dat is juist ook goed. Denk door dat corona is iedereen agressiever geworden. Oké, ja. Nu ook hier klaar mee. Ja, ja. En eigenlijk is dat ook goed. En er zijn dus heel veel spanningen. Dat, ik bedoel, dat kabbelde al een beetje de laatste jaren. Maar dat is nu echt wel tot eind. En dat is, maar daardoor weegt alles wel zwaarder op het moment. En dat voel je ook in comedy terug. En
ja, is dat zo, ja?
Nou, ik merk wel dat als ik bijvoorbeeld kijk naar Clickbait, daar hebben we voor het eerst...
Wat?
Ja, Clickbait, dat is een soort satirisch sketchprogramma.
Leuk. Ga ik eens kijken.
Ja, echt tientallen kijkers elke zondag weer. En die... nou, wat interessant is, daar voor het eerst dit jaar dat echt in de als we aan het schrijven zijn, echt serieuze gesprekken hebben over, oké, moeten we dit wel doen?
Ja.
En niet zozeer, je mag niks meer, maar meer, je moet per onderwerp echt wel duidelijker weten wat is ons, welke kant staan we?
Exact.
Ja. Wat is ons doel hiermee?
Exact.
Maar bagatelliseren we het niet te veel. We hadden bijvoorbeeld op een gegeven moment een MeToo georiënteerde sketch, waarin wij heel, voor mijn gevoel, heel duidelijk wel niet aan de verkeerde kant stonden. Mm-hmm. Maar alsnog zeiden mensen terecht van... ja, maar nu doe je alsnog te makkelijk erover. Of nu gaan we lachen over foute mannen.
Mm-hmm.
Terwijl dat is iets serieus. En dan lijkt alsnog... daarmee houdt ergens bijna in stand.
Mm-hmm.
En dat werd, en dan zijn toch ook onderwerpen die soms sneuvelen. Wat ook soms zonde is. Maar ja, dat zijn ook...
Want is het een goed ding? Dat je, is het iets goeds dat je er meer over na moet denken? Of je hoort namelijk heel veel... Ik hoor gewoon veel mensen om me heen... cabaretiers en zo, die zeggen, er is geen ruimte meer voor humor. Wat lach je? Wat zit je te lachen?
Nee, dat is ook zo. Dat hoor je ook veel. Dat is dat stemmetje ook opzetten tegen jou.
Nou ja, dat.
Dat is, nee, tuurlijk. Het is lastiger. Het is iets meer... ik zie in van die films van een inbreker die dan een diamant wil roven en heel, over heel van die laserstralen. Ja. Er zijn veel meer laserstralen.
Oh ja.
Dat is gewoon het ding. Ja. Dus je bent echt aan het limbo dansen. En
maar het is ook leuk, want daardoor moet je wel inventiever zijn, toch? Ook? Of?
Ja, kijk, het is minder makkelijk en ik ben wel... Kijk, ik denk wel allemaal, maar ik ben echt zo opgegroeid met jaren 90 cabaret en comedy. Dus dan denk ik aan Hans Teeuwen, Theo Maassen, Jiske Vet, De Vliegende Panthers. En dat is gewoon middelvinger tegen alles.
Exact.
Alles mag, alles kan. En dus bij veel mensen voel je nu een soort van... hoezo mag dat niet meer? Dat was toch heel leuk? En tegelijkertijd denk ik... je kunt nog steeds alles doen wat je wil. Maar ja, je gaat meer shit krijgen. Dus het is meer voor jezelf moet je bedenken... wat is de balans van de shit die ik... hiervoor bereid bent te nemen.
Ja.
Dat is het, denk ik. Want jij mag zeggen wat je wil, maar andere mensen mogen ook zeggen daarover wat ze willen.
Ja, exact. Maar ik vind sowieso, als mensen zeggen, ik mag dit niet meer, dat is natuurlijk, je mag het wel, maar er wordt gewoon gevraagd.
Ja, en ik denk dat het ook goed is dat we iets meer nadenken over, oké, maar wat is, gewoon neem iets meer verantwoordelijkheid voor wat je doet. Dat gezegd hebbende, hoop ik wel dat we op een gegeven moment terug kunnen naar allemaal iets minder lange tenen en meer het vertrouwen in elkaar hebben. Dus daar veel vertrouwen in elkaar kunnen hebben.
Ja.
Dat we elkaar oké vinden en dan weer elkaar kunnen gaan beledigen.
Ja.
Zeg maar.
Ja, we wantrouwen, dat zei Talita Muse, die ik ook sprak voor mijn pot. Die zei ook in dat gesprek, we wantrouwen elkaars intentie.
Dat is het. Want als ik jou bijvoorbeeld... Ik kan door je vader grappen maken. Omdat jij weet dat ik jou tof vind en dat ik daar niet echt iets meen.
Oh, is dat zo?
Goed.
Ik merk daar niks van.
Oh,
ga janken, joh.
Maar dat is ergens
exact.
Een ding.
Ik vertrouw jouw intentie, ja.
Dus zeg maar een foute vrouwenvriendelijke grap. Is fout als jij denkt, ja, maar jij vindt dat eigenlijk wel. Dus ik denk bijvoorbeeld als je het over VI of zo hebt, die gasten.
Mm-hmm.
Die zeggen, je maakt een geintje. Ja, die maakt ook een geintje, natuurlijk. Maar tegelijkertijd, ja, maar je maakt dat geintje. Het gevoel is, jij vindt het eigenlijk. Ja, 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 en je pakt het in een geintje. Dus dat is het lastige. Dat is ook natuurlijk het moeilijke met intentie überhaupt.
Heel erg, ja.
Dus ik weet niet of dat antwoord is op je vraag. Maar het zijn moeilijkere tijden, maar het zijn ook
tijden. Vind je het inspirerende tijden? Lukt het om te schrijven in coronatijd, is het?
Wat ik nu moeilijk vind is dat je voor mijn eigen show, is omdat ik niet echt kan optreden.
Yeah.
Dat ik niet, ja, maar dat is een ander probleem, dat ik niet echt kan voelen. En het verandert heel snel. Dus de nieuwscyclus, ik ben niet zo'n nieuwsgast, maar ik had corona-grappen in de zomer.
Ja.
En die kan ik al niet meer gebruiken, want dat waren echt van die eerste golfgrappen.
Ja,
we moeten veel wandelen. Nou,
ja.
Oké, dat kennen we nu wel.
Ja, inderdaad. Ja.
Dus dat, maar ik... ik vind het wel grappig als mensen heel erg gevoelig zijn over comedy tegenwoordig. Qua over de type grappen dat je mag maken. Mm-hmm. Ergens is dat ook ironisch, omdat ik altijd het gevoel heb, ja, maar wij zijn altijd per definitie een spiegel van de maatschappij. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk, je bent boos op hoe slecht je eruit ziet in de spiegel. Weet je wel?
Oh ja.
Ik zie er dik uit!
Ja,
ja. I know.
Inderdaad.
Dat laat ik je zien.
Ja, ja, ja.
Dus dat is ergens ook het grappige van hoe mensen boos worden op comedy.
Oh ja. Eigenlijk is het goed als ze dat...
Nou ja, je bent boos op hoe lelijk je bent.
Ja.
Nou, maar dit kan je toch niet zeggen? Dan zeg je dus eigenlijk...
Als
dan
mensen,
zeg je dus eigenlijk... ja, nee, ik zit te denken hoe je dat
nee,
dan...
Oké. Dit is misschien te... Ik bedoel niet zoveel over een specifieke grap, maar hoe gevoelig men is in het algemeen over...
Ja, het is meer een spiegel van de hele maatschappij. Ja, dus het is inderdaad de staat van Nederland.
Waarom ze zo op scherp zijn... We lijken soms scherper op uitspraken van cabaretiers en comedians dan politici, voor mijn gevoel.
Mm.
Zo voelt het voor mij soms.
Ja, als je als cabaretier en kan je, bedoel...
Word je sneller op je vingers getikt,
ja,
dan
terwijl Thierry Baudet kan van alles zeggen en hij wordt alsnog binnen...
Ja, maar het hangt er vanaf naar wie je luistert, hè. Ja. Dat is natuurlijk... Wij zitten dan misschien in een bepaald linkshoekje met linkse vrienden die dan op een bepaalde manier correct willen zijn en je op de vingers stikken, maar die... En Baudet luistert misschien meer naar zijn rechtse achterban, die het wat meer met hem eens zijn.
Ja, dat is wel letterlijk waar. Dat is ook, ik heb wel eens iemand horen zeggen, wat ik heel interessant vond over... als je het over misschien wokeness die ver gaat, mm-hmm. hebt. En dat ergens is het een beetje links die zichzelf lijkt op te vreten. Qua maar dat het eigenlijk een voortvloes is van de onmacht die men voelt vanwege de Trumps van deze wereld. Waar niks aan lijkt te plakken.
Nee,
dus dan
exact.
Is het van, oké, dan gaan we wel... elkaar aanvallen op andere dingen, want hier lijken in ieder geval regels nog wel te gelden.
Ja.
Ja, ja.
Want wij luisteren hier nog wel van, we hebben hier nog wel een gevoel van, dit is wel oké, dit is niet oké, dus gaan we jou extra hard op jou zijn.
Ja, inderdaad.
Want
maar dat is het moeilijke het ook van links nu. Je kan niks, bijvoorbeeld Trump en zo, dat soort narcisten, je kan niks, je ziet ook iedereen naar omheen zo, hè, maar dit hadden we toch niet afgesproken, hè?
Ja.
Merk jij daar iets van, Chris?
Dat
Nee, maar
jullie hebben een ander genre.
Ja. Een beetje een ander genre.
Ja. Ja, maar wij merken het ook hoor. Wij zijn nu veel aan het schrijven. En je merkt gewoon dat je er... We zijn nu iets aan het schrijven waarvoor we veel oud materiaal van onszelf ook terug aan het luisteren zijn.
Makkelijk.
En dan, dan luisteren we dat. En dan bij sommige dingen denk je... Oh ja, we hadden toch een heel leuk liedje over dat en dat. En dan luistert en dan zit er vaak iets in waarvan we denken... zou dit nu nog kunnen? Of zo? Of
ja.
Zelfs bij ons, terwijl wij helemaal niet politieke dingen hebben. Maar gewoon net door hoe je het verwoordt. Of we waren een scène aan het bedenken waar dan een iemand met het syndroom van Down in zat.
altijd lachen.
Ja, nou ja, en toen dachten we opeens, oh ja, kan dat dan? Of waar je dat misschien mm-hmm. 5 jaar geleden gewoon nog dacht, oh lachen, daar had je niet eens echt over nagedacht. Denk je nu van, oh, wat zegt dat dan op het moment dat we dat erin zetten? Maak je daarmee, zonder dat je het misschien benoemt, maar is dat dan toch al een beetje... Dus je denkt er wel meer over na.
Ik heb een man gekend, vind ik ook heel stigmatiserend.
Heel stigmatiserend.
Alsof alle mannen...
Nou, ik was laatst merkte ik dat ik een beetje geschoffeerd was door Movember.
Wat is dat ook alweer?
Ja, dat is dan in november laten mannen hun snor staan. En het is heel erg een mannending.
Tegen
mannenkanker. Tegen teelbalkanker.
Okay.
Maar dat komt omdat... Nee, er was op een gegeven moment... had ik de voorstelling De Verleiders Female gezien.
Ja.
En daar ging het op een gegeven moment over dat er veel minder onderzoek is gedaan. Omdat... Naar vrouwenziektes. De medische wereld heel erg gebestuurd wordt door mannen, wordt er gewoon veel meer geld geïnvesteerd in, ook bijvoorbeeld over hartfalen of hartaanvallen. Weten ze veel meer wat dat bij mannen doet dan dat dat bij vrouwen doet, omdat daar gewoon geen onderzoek naar gedaan is.
Ja,
wat natuurlijk super erg is.
Medicatie, hoeveel medicatie je krijgt.
Ja, dat is allemaal gebaseerd op mannenonderzoek, terwijl dat bij vrouwen heel anders is. Dat is eigenlijk super erg als je erover nadenkt. En toen dacht ik zo, Movember, kom op mannen, geef geld om onderzoek te doen naar mannenkanker.
Ja.
En toen dacht ik, is dit nou een soort antwoord op borstkankeronderzoek? En dat vrouwen dan denken, nee, er moet wat onderzoek naar borstkanker komen. En dat mannen, nou, maar dan doen we ook.
Ja, een mannelijke kanker.
Mannenkanker.
Ja. Ik denk niet per se dat het een wedstrijd hoeft te zijn, maar ik kan me voorstellen...
Zo voelde het opeens, hoor. Nee, maar niet zo.
Oh, hebben we eindelijk ons eigen ding? En dan moeten jullie opeens ook meteen...
Ja, ook eens een keer onderzoek doen.
Een hele
maand. Welke maand zou over borstkanker gaan? En hoe? Hoe zouden vrouwen geld...
Jij zoekt een woordspelling.
Ja, nou, jij wil borstkanker bagatelliseren. Ik geloof dat jij... Je wil en vrouwen vernederen en zieke mensen, geloof ik nu. Is dat wat je probeert te doen nu?
Nee, wat zou je als... Nee, laat maar.
Ik denk dat die hormoonspuitjes niet jou te...
Ja, gaat helemaal mis. Helemaal mis.
Die wijven.
Die wijven.
Het is wel interessant. Het is wel... tilbalkanker niet per se, maar die...
Moet ik even voelen.
Oké, heb pijn net al gedaan.
Is dat trouwens, even in seizoen, is dat iets wat je als man moet checken? Net als dat vrouwen en borsten moeten checken?
Ja, maar dat is het ding van november, omdat mannen dat niet daar heel... schaamte zit. Dat die durven te doen, proberen ze het op die manier... stoerder te maken. Hij laat een snor staan en cherokee ballen.
Ik ben ook helemaal niet tegen. Nee, ik merkte gewoon in de tijdschrift hoe ik daar dan op reageerde. Terwijl dat natuurlijk iets hartstikke goeds is.
Maar dan moet je wel checken. Check jij het? Ja, toch?
Ja, dat is waarom ik half jaar moet huilen. Alex.
Mijn testikels zijn gegroeid sinds die hormonen.
Dat hoeven we niet te weten.
Nee, dat is echt... God.
Dit ging echt te ver.
Hey, dit hoor je niet zeggen tegen de Gewertheim. Oké, leuk dat je veel naar de radio luistert, maar je ballen. Hoe gaat het daarmee?
Oh.
Nee, maar dat is misschien wat wel grappig is aan jouw gevoel daarover, Chris. Over die, dat we natuurlijk heel erg bezig zijn met scheidslijnen de hele tijd. Ja. Dat is natuurlijk heel erg van nu dat je het... we zijn ons helemaal terug gaan trekken op onze eilandjes, omdat alles een beetje ongemakkelijk is. Dus dan is het is allemaal wij versus hen.
Ja.
En dat ook op dit gebied, mannen en vrouwen, lijkt ook zo tegenover elkaar gezet. Ik merk ook bij mezelf dat ik heel snel mijn stekels omhoog ga bij bepaalde maatschappelijke discussies waar ik eigenlijk het mee eens ben, maar omdat toch het gevoel heb van, oh, nu word ik weer gepakt. Ik merk ook dat ik stel, dat slaat nergens op, want ik ben natuurlijk, ik ben een witte hetero man. Dus in principe...
Ben jij sowieso schuldig?
De dingen gaan goed. Ik heb gewonnen en tegelijkertijd wil ik zeuren. Dat is een beetje... Maar ik merk ook... Ben ik benieuwd bij jou, Pepijn, hoe dat zit. Dat ik
sowieso
ben ook een gevoelige jongen.
Ja.
En ik ben ook altijd die gast geweest die dan... Ik keek dan romantische comedies en dan dacht ik... Ja, zie je, je moet juist de lieve jongen zijn die naar luistert. En dat dan daardoor nu bij bepaalde discussies... nu mannen slecht zijn. Dan denk ik van, ja, maar ik was altijd een van de goeie. En dat hielp nooit.
Ik was altijd alleen. Ik zag altijd
die klootzakken meer succes hebben dan ik.
Ja, precies.
Maar je bent jezelf nu ook al aan het introduceren als... Ja, maar ik ben een man en ik ben wit en ik ben...
ik moet ontzettend veel
hiaten. Maar dat is zo... Wat?
Ja, ik moet ontzettend veel hiaten opzetten.
Of voordat je iets mag zeggen over hoe je je voelt of... En dat is natuurlijk ook
ik
een
weet dat ik lalala, dit
ja,
gezegd
ja,
hebbende...
Precies, ja, precies. Dit gezegd hebbende. Mag het genoteerd zijn dat ik zelf weet dat?
Ja.
Maar heel veel van dit soort dingen, en dat vind ik wel, zijn ook media dingen.
Ja.
Toch? Heel veel van dit soort...
Nou, ze spelen wel echt.
Ze spelen echt, maar worden zo erg...
Het is lastiger te peilen... wat gewoon op Twitter aan de hand is.
Exact.
En in hoeverre dat echt... Want het lijkt ook... Ik heb ook het gevoel dat niet een... Het zijn goede onderwerpen om het over te hebben. Maar soms denk ik ook, zijn we het gesprek wel echt aan het hebben?
Nee, want ik las van de week een artikel over cancel culture. En dat ging er ook over. Je had dan...
In de kunstwereld?
Ja. En daar ging nu, er was nu een soort reportage gemaakt over... Je had zo'n skatebaan en hadden ze allemaal foto's van vrouwen. En daar gingen de skaters dan overheen.
Hele grote vrouwengezichten die plastische chirurgie waren ondergaan.
Exact, ja.
Dat was heel groot op een skatebaan.
En daar gingen er mensen overheen skaten, zodat ze toch afgesleten werden. Kapot werden gemaakt, ja. Dat was het hele ding. En toen op een gegeven moment kwam er een soort beweging van... het kan niet, vrouwen onvriendelijk. En nu hebben ze een reconstructie gemaakt. Die twee kampen hebben helemaal geen gesprek met elkaar gevoerd.
Nee.
Die zijn niet, er is niet meteen, oké, wacht eens even, hier is iets aan de hand. Laten we om de tafel gaan zitten. Ja, het is meteen baf tegen elkaar.
Ja,
dus er wordt gewoon niet meer gepraat.
Ja, ik had ook inderdaad geleerd dat de intentie van die kunstenaar was, geloof ik, het was een aanklacht eerder tegen plastische chirurgie en tegen allemaal steeds maar aan jezelf bouwen op die manier. Ja. En jezelf helemaal verbouwen. En het werd door een ander kamp werd het juist gelezen als, oh, dit nu wordt er normaal gedaan over vrouwen kapot maken of... nu mogen mannen op skateboards over de gezichten van vrouwen. Maar dat is nooit echt... En die hebben allebei die waarheid gehad. En dat allebei meteen de media ingepompt.
Ja.
En nooit echt zo van... Oh, maar ik bedoel het zo.
Maar dan
maar
gaat
ik dacht...
het bijna ook meer over het conflict... dan over eruit komen.
Ja.
En ja, kom je dus ook niet tot een oplossing. Want dan gaat de ene gaat zeggen, dit mag, die mag. Die gaat de andere zeggen, dit mag wel. Uiteindelijk wint één, het wordt weggehaald. En er is niet echt een discussie geweest. Nee. En er is ook niks.
Maar dan zit de bevrediging voor die mensen toch ook in hun gelijk hebben exact. Van hun achterban.
Ja. En daar gaat het mis. Ja.
Uitspreken. Ja.
En dat zijn allemaal witte mannen met te veel testosteron.
Nee. Ja, nee. Want het is
nee, en dat is toch het hele ding.
Nee, dat is lastig. Maar ik merk namelijk zelf soms dat als je strijdt voor een nuance, dat je al wordt geschaard in het kamp van, oh, dan wil je dus geen verandering. Dus je bent tegen.
Ja.
Ja, dat is lastig.
Heb jij wel eens dat...
Ik voel me ook nu een beetje ongemakkelijk. Ik zit nu heel te denken, nou, niet, ik bedoel, ik ben nu oké, maar ik denk nu al van, oh shit, is het, ben ik nu dingen aan het zeggen waardoor ik later mensen...
Oh, ja, ja, ja.
Ja, ja, niemand luistert.
Dat stelt me wel weer gerust.
Heb je wel eens gehad dat dan iemand kwaad was om een grap wat je had gemaakt en die na een show naar je toe kwam boos was en dat je dan met ze in gesprek... Heb je dat wel eens gedaan? In gesprek ging met zo'n boos iemand om een grap?
Niet heel erg. Ik heb wel eens mailtjes gehad en dat waren altijd... Zetten die mensen zichzelf zo al... Laten ze zien waar ze vandaan komen, dat niet klopt in hun mailtje. Kijk, ik ben ook niet in mijn voorstelling dat ik zo keihard groepen aan het aanpakken ben of wat dan ook.
Nee.
Wat me wel opvalt, het zijn nooit mensen die voor zichzelf zeggen, hey, ik was beledigd. Altijd, ik ben namens iemand anders beledigd. Hm. Ik had wel eens een grap over kapsters. En dan was iemand anders, ging dan... Weet je wel,
een vriend van mij is.
Het was dan een oude witte, een bejaarde witte man die dan mij had gemaild van hoe durf je zo neerbuigend te praten over terwijl je hebt zelf la la la. En ik dacht van, oh, maar dit is wel in het klein wat er gebeurt.
Ja.
Want ik weet, ik kom van een goede plek en ik maak zo'n grapje en het is niet. En deze man ziet dat erin. Die ziet niet de ironie van dat ik dat aan het zeggen ben. Ja. Terwijl ik vlak daarvoor heb verteld dat ik mezelf een studie niet heb afgemaakt. en dan is hij namens die groep. Terwijl juist kapsters in het publiek het leuk zouden kunnen vinden.
Oh ja, ja, ja.
Nou goed, dat is...
In mijn ervaring is het vaak, maar dat is misschien... Wij kwetsen niet echt mensen, denk ik. Maar we hadden één keer een scène over een dood kind.
Leuk.
Ja, dat was echt
altijd goed.
Nou ja, en toen kwamen we dus na afloop. Kwam een keer een stel naar ons toe die zei dat ze daar heel erg door beledigd waren. En dat ze dat
wat
heel
was de scène? Of?
Ja, het ging over een horrormeisje. Wat kwam spoken eigenlijk.
Oh ja.
Het was echt een horrorscène met schrikeffecten en zo.
Oh ja, ik weet het.
Maar het
ja,
ging over een dood. Ik speelde een meisje. Een kindje dat zou praten. En dan.
Je was nog dan, enger dan je al bent.
Het was
jezelf.
Heel eng. Ja, en dat was een hartstikke leuke scène, vond ik zelf. Maar er kwam dus inderdaad iemand op een gegeven moment naar ons toe van... Ja, wij hebben... Maar toen vond ik eigenlijk dat ik dacht... Ah, mensen vinden het ook gewoon heel fijn om gehoord te worden door jou. Dus niet eens zozeer dat ze nou echt vinden dat je het moet veranderen... Maar vinden het gewoon heel fijn om...
Ze willen even
gehoord of gezien worden... Omdat ze natuurlijk de hele tijd in zo'n zaal er tegenaan zitten te kijken.
Ja.
Denk ik soms ook, ja... Soms als mensen gewoon de ruimte krijgen om het even te spuien. Of dat nou per mail of live is of zo. En je zegt even van, oh jezus, ja, wat vervelend. Van hun was dan een kind overleden of zo. Nee, maar ik bedoel, ze hadden echt een reden waarom ze het hele emotionele... of waarom ze er heel verdrietig over waren geworden. Als je ze even de ruimte geeft om even dat tegen je te mogen zeggen... en dat je hun gevoel even erkent of
Maar ik
dan
denk,
is het niet veel meer dan dat.
Maar is ook niet, maar dat is misschien te kort door de bocht... maar ik denk dat heel veel problemen nu komen voort uit... dat je gehoord wil worden.
Ja.
Je wil gehoord worden.
Ja.
Als groep, maar ook als mens en ook... Erken mijn gevoel, erken mijn pijn. En het gaat ook altijd mis. En daarom moet je met elkaar in gesprek, denk ik.
Zo, ja.
Omdat het misgaat als iemand zegt... ik bedoel, als zo'n hele groep zegt over die foto's... Dit doet mij pijn. En je legt dat niet uit aan die kunstenaar... zodat die kunstenaar gaat zeggen... ja, maar het was niet bedoeld om jou... en je gaat erover praten.
Ja.
En dat gebeurt niet, dan word je ook niet gehoord... en los je het dus niet op.
Ik heb het dus altijd met buren. Ik heb dus echt dat ik kan helemaal krankzinnig worden... van buren dingen die ik hoor. Ik heb een man die altijd bij ons beneden op straat staat... En die staat dan te praten met zijn vrienden. Ja. Je kan dat dan heel hard horen in ons huis. En dan kan ik helemaal gek worden... En dan ga ik dus tegen mijn vriend zo van... Nou, lekker, hij staat er weer. Dan kom ik in zo'n soort energie of zo. En mijn vriend, die zegt dan eigenlijk altijd... ga naar beneden. En als ik het niet doe, gaat hij op een gegeven moment... dan gaat hij het probleem oplossen. Maar eigenlijk wil ik dat niet. Nee. Eigenlijk wil ik, voel ik ergens in me... dat ik dus die woede kwijt wil. Of zo. Ik wil gewoon kwaad zijn op iemand. En ik wil gewoon dat mij onrecht aangedaan wordt. Kan ik ook met mijn ouders heel sterk hebben. Dat ik ergens wil ik niet dat ze het goed doen. Maar ik wil ergens dat ik gewoon kwaad op ze mag zijn.
Ja, ik herken dat wel. Dat is wel. Het vind ik heel eerlijk dat je dat zegt. Want voor mij is dat stiekem meer aan de hand dan mensen durven toe te geven. Omdat je, het is ergens zo van, zoals je met een tandenstoker in je tandvlees, dat het een soort lekker soort pijn is. Je wil eigenlijk niet dat het zich oplost. Want je wil gewoon, nee, ik ben gewoon boos.
Ja, nou, met huilen bijvoorbeeld. Ik huil echt het best om mijn ouders of met mijn ouders. Er komt een soort kinderlijke pijn, wordt daar opengelet. En ik wil soms dat die blootgelegd wordt. Dus dan ben ik bijna op zoek bij mijn ouders naar een soort... Oh, zie je wel, ze houden niet van me. Of zo, naar zo'n bevestiging daarvan. Ja. En dat is hetzelfde met die buren. Dan ben ik alleen maar aan het denken, zie je wel, het kan ze niks schelen. Maakt ze helemaal niks uit dat ik hier woon. Ik begin nu bijna te houden.
Maar Maar zou het helpen als jij naar beneden gaat en die jongens zeggen... Oh, wat goed dat je het... Oh, wat vervelend voor je.
Ja, maar waarschijnlijk zouden ze dat nog doen ook.
Ja.
Maar dat zou ik dus heel vervelend vinden, denk ik.
Ik heb wel eens gehad dat ik midden in de nacht zo heel hard geluid hoorde bij de buren aan de overkant of zo.
Ja.
En dat ik dan zo om 4 uur... Hey, doe eens stiller, het is 4 uur. En dat die man zei, oh sorry, het spijt me enorm. Natuurlijk zet ik het uit. Sorry, ja, sorry, natuurlijk. En dat ik zo helemaal in de war was, omdat ik dacht, hè, maar je moet toch boos? Hè, wat?
Ja.
Oh ja, wegmoeden. Als iemand zo... Ik ben wel eens die persoon, maar dat je maar ruzie met iemand en dat je dan zegt, oh sorry, en dat diegene dan erin blijft. Ja, dat is heel vervelend. Ja, maar ik heb het nu al gezegd.
Ja, we zijn al klaar.
Het is wel grappig. Want dat is, als je het dan weer over maatschappelijke discussies in deze context hebt, dat ik weet ook dat altijd, bijvoorbeeld als je terug naar zo'n kunstwerk, dat je... die mensen willen misschien ook inderdaad niet met elkaar praten. Nee. Want zij praten eigenlijk niet met elkaar, omdat zij... Een beetje als met een debat. Als je politici...
Ja.
Vroeger keek ik wel eens naar het Lagerhuis.
Ja, inderdaad, het Lagerhuis. Ja.
Ik weet ook dat altijd ook frustrerend vond. Omdat ik dan kon ik een mooi debat zien, maar het werd nooit opgelost.
Nee.
Want zij debatteren niet met elkaar. Ze debatteren om andere mensen die luisteren naar het debat over te halen naar hun kant.
Ja.
Dus ik vond het altijd heel frustrerend dat er niet een punt in het debat komt... dat iemand dan moet zeggen,
zoals
nou, weet je wat, heeft eigenlijk wel gelijk daarin.
Dat zou toch fantastisch zijn als dat gebeurt. Ik heb naar je argumenten geluisterd.
Ja. Maar ja, wat natuurlijk echt aan de hand is met zo'n debat... is je krijgt allebei een kant toegewezen.
Exact, dat is wat
dan gebeurt, ga je bedenken, wat zijn mijn argumenten? Dat zijn mijn argumenten. Wat gaat hij waarschijnlijk zeggen?
Ja.
En wat kan ik daar dan op zeggen als hij dat zegt? En dat is natuurlijk eigenlijk wat er nu in het groot ook gebeurt. Dus er is geen resolutie, want eigenlijk wil je geen resolutie.
Nee, nee.
Je wil andere mensen overhalen.
Ik heb mijn standpunt al ingenomen, ja.
Nou ja, je hebt je standpunt en je bent op zoek naar dingen die dat bevestigen. Ja. Dat is het volgens mij, als je ergens het gevoel hebt...
Confirmation bias.
Maar bij het Lagerhuis werd het dan volgens mij uiteindelijk gezegd... jij hebt gewonnen. Ik heb wel eens aan van
die... Paul Witteman.
We missen Paul Witteman die zegt... Ja. Oké, jongens, in deze discussie...
De tijd is op.
Ja. De tijd is op.
Maar dan moeten we kijken naar meester Frank Visser.
En dat... Helaas. Die zegt,
Paul Witteman,
eigenlijk wat we missen, wat we nu zeggen, is witte hetero oude witte hetero babyboomer mannen die zeggen, helaas, jij had ongelijk.
Ja. Oh, wauw. Ja. Oké. We hebben al. Hebben jullie nog een leuke anekdote? Nee, we hebben hem al. Ik denk dat het mooi is.
Precies.
Ja, want dit was een leuk einde.
Ja, maar iets van, was leuk.
Dank jullie wel dat jullie er waren.
Nou ja, leuk.
Hartstikke lief.
Ik vond het leuk om het te doen.
Vond je het leuk om te doen?
Ja.
Ik hoop dat we niet gecanceld worden.
Ik heb dus dat praten met Pepijn nu gemaakt. Ik ben de hele tijd bang dat ik gecanceld ga worden.
Heb je kutte dingen gedaan?
Nou, het gaat alleen maar over discriminatie en over cancel culture.
Maar kijk, het ding is, niemand gaat... Er kan ophef zijn.
Ja.
Maar dat mag er ook zijn. Dat is misschien het ding waar. Misschien is dat een verschil waar wij ons als makers bij neer moeten gaan leggen. Is, het blijft uiteindelijk wat we doen, blijft een aanbod. Wat wij de lucht in gooien. We hopen daar een bepaalde reactie op te krijgen. Soms ga je die krijgen. Soms meestal ga je die niet krijgen.
Ja.
Of op een andere manier. En ja, je moet toch daarmee die. Dus,
nou, het leuke vond ik wel nu met. Dat ik ging dat dus nu maken. En ik wilde zo. Met die thema's iets doen.
Zo de André Dongemans heb ik dan gesproken. Nou, hij is wit. Ja. Of hij is zwart. Ik ben wit. Oh, leuk. Dan gaan we het daar over hebben. En maar het leuke aan deze tijd vond ik wel dat ik dacht dat ik heel goed over na moest denken. Waar heb ik het nu over? Gaat dit over?
Ja, ja.
Gaat het over dat hij zwart is en ik wit? Of gaat dit over? Of gaat dit over racisme? Of gaat dit over hypocrisie van een presentator? En uiteindelijk is dat het. Gaat het over opportunisme van een presentator die heel graag wil dat hij gediscrimineerd wordt, zodat ik kan zeggen, we hebben hier een discriminatieprobleem, zijn we aan het oplossen.
Ja. Maar,
en dan moet je er wel heel goed over nadenken. Oh, dit wat ik nu zeg, gaat dit over, is dit racistisch? Ben ik hem nu gewoon racistisch aan het bejegenen? Of ben ik nu een opportunist die...
Ja, ja, ja.
En dat is heel leuk. Ik vond het eigenlijk heel leuk om daarover na te denken.
Hm.
Maar goed.
Ja, ja. Oh, is tof. Ben benieuwd. Ga kijken.
Ja, lieve mensen, dit was dus het gesprek dat ik had met Christine de Boer en Alex Ploeg. Ja, het maakt eigenlijk helemaal niet uit wat ik nu ga zeggen, want volgens Christine Duivel de Boer luistert niemand hiernaar. Dus ja, maakt het uit wat ik zeg. Nee, ik wil jullie heel erg bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Ik ben heel erg blij dat, dat ik toch even weer een beetje lucht in de podcast heb weten te krijgen. Wat ik wel grappig vond toen ik het aan het monteren was en het terugluisterde was, ja, ik wil dan gewoon dat we gewoon een beetje lachen en een beetje keten. Dat is misschien het goede woord. Niet lucht, maar gewoon een beetje keten. Maar dat het dan uiteindelijk toch weer over hele zware onderwerpen gaat en maatschappelijke dingen en zo. Ja, dat is helemaal geen waardeoordeel. Dat is gewoon zo. Blijkbaar gaan die dingen zo. Ik wens jullie nog een hele fijne week. Kijk vanaf 15 december lekker even naar Praten met Pepijn iedere week. Pas goed op jezelf, je baarmoeder, je testikels, hoe groot ze ook zijn. En controleer ze dus af en toe ook even een beetje. Controleer ook je borsten. Alex, controleer gewoon ook even af en toe je borsten. Dat wilde ik nog zeggen. Tot de volgende keer. Toedeledokie.